Hey, hey, tof dat je luistert. Welkom op de Dankse Lottie podcast. Ik ben Lieselot en ik neem je graag mee in de wereld van het loslaten. Want loslaten, hoe doe je dat nu? In deze podcast wil ik je inspireren om het allerbeste uit je leven te halen met zo weinig mogelijk ballast. Letterlijk en figuurlijk. Dus, ben je klaar voor een lichter leven? Klaar om alles wat niet meer in je leven hoort los te laten? Dan zit je hier helemaal goed. Hey, dag Dries.
Hallo, hallo.
Welkom op de podcast.
Merci, merci. Bedankt voor de uitnodiging trouwens.
Ja, met heel veel plezier. Het was iets dat in mijn gedachten schoot, dat ik dacht van, hey man, Dries, dat is iemand voor op de podcast. Ik ken je eigenlijk niet, terwijl dat we misschien 400 meter van elkaar wonen.
Ja, inderdaad.
Misschien elkaar, dat was ik er aan de schoolpoort.
Ja.
Maar met elkaar eigenlijk ontmoet op het Tim Tom Festival.
Ja, inderdaad.
En ik weet, ja, je vrouw was ook mee, de kindjes worden.
Ja, en de kindjes, ja.
Ja. Je bent eigenlijk ook bezig met een missie. Een man on a mission.
Ja, ja, ja.
En als ik dan kijk op Instagram, dan staat er op je bio alcoholconsulent.
Ja.
Ook iets met ervaringsdeskundige.
Maar ja, ik ben bezig met nu iets te volgen. Een opleiding in feite als ervaringswerker, omdat ik zelf dus een traject gehad heb. Destijds in de geestelijke gezondheid. Dus... Zou ik graag dus mijn ervaring ook delen en met mijn ervaring iets doen naar andere mensen eigenlijk toe. Ja.
Ja, ja. Ik vond het zelf ongelooflijk moedig toen dat ik het zag passeren, ook op Instagram, de filmpjes die je ook post.
Mm-hmm.
Nu, het ging specifiek ook over alcohol, voor jou in jouw geval. Wanneer was eigenlijk het moment voor jou... dat je besefte van, zo kan het niet verder? Of was er iemand in je omgeving die gezegd heeft, zo kan het niet verder? Of hoe is dat eigenlijk gelopen?
Oh ja, dat is een lang verhaal. En dat is ook iets... dat is niet van vandaag op morgen. Er waren zeker al signalen geweest van in de omgeving. Van ja, zou je niet beter een beetje minder drinken? Maar dat is wel typisch, denk ik, voor iemand die verslaafd is. Die geven dat niet gemakkelijk toe. En ik gaf dat dus ook niet toe. Dus dat heeft eigenlijk echt lang geduurd. Totdat het besef er eigenlijk gekomen is van... zou toch mijn alcoholgebruik niet zo gezond zijn. Dat heeft eigenlijk lang geduurd toen ik dat besefte. En het was ook vooral... ik dronk mezelf eigenlijk depressief. Het was eigenlijk in een soort visueuze cirkel dat ik zat. Ik kon eigenlijk drinken uit euforie, maar ik kon ook drinken als ik me niet goed voelde. En de dag erna voelde ik me zeker niet goed. Dat was dan weer een trigger eigenlijk voor terug opnieuw te drinken. Dat was eigenlijk een cirkel en ik raakte er eigenlijk zelf niet uit. En ja, op een bepaald moment was ik het echt beu eigenlijk, want ik was eigenlijk echt levensmoe. Ik was echt depressief en ik heb dan beslist voor naar de huisarts te gaan. En de huisarts wist wel een beetje hoe en wat. Allee, ik had bijvoorbeeld dan een keer antidepressiva gehad en zo. En de dokter had meteen gezegd van het beste zou eigenlijk zijn voor u dat je een opname hebt. Dan heb ik die raad opgevolgd in feite. Dan heb ik een opname gehad in PETAM in feite. Daar heb ik denk ik ongeveer 3 maanden een traject gehad in feite. En ben ik alcoholvrij door het leven, in feite. Nu, ik moet wel zeggen, dat is die moment dat ik op dat punt stond voor die opname te doen, dat zat nog niet echt in mijn hoofd, dat zo, voor te zeggen, we kunnen de rest van mijn dagen stoppen met drinken.
Mm-hmm.
Maar moet wel zijn, gaandeweg, ja, ik heb zodanig veel voordelen ondervonden van eigenlijk niet te drinken, dat ik, ja, dat ik ben blijven doordoen in feite. Mm-hmm. Dus ja, ik moet zeggen, nu in het einde van maart, nu gaat dat 15 jaar zijn. En,
amai, proficiat.
Ja, merci. Dus,
ja.
En ik moet wel zeggen, dat zijn de beste 15 jaar van mijn leven in feite.
Ja.
Dus
ja,
voor mij is dat echt, ja, daar is mijn leven eigenlijk begonnen. Ja. Met de beslissing van, ja, met die beslissing te maken van ik kon werken aan mezelf en
mm-hmm.
ja, stoppen met alcohol drinken, dat was echt voor mij ja, een eye-opener, op een goede gezegd.
Ja,
eigenlijk,
ja,
Dus ja, ik heb daar zeker geen spijt van. Dat is een van de beste beslissingen dat ik ooit gedaan heb in mijn leven.
Ja.
Dus ja.
Kun je een aantal voordelen opsommen die voor jou echt nu een verschil maken?
Goh ja, bijvoorbeeld alcohol drinken, dat neemt heel veel tijd in beslag. Dus ja, er komt heel veel tijd vrij. Eigenlijk, dat is al het eerste. Dus er is veel tijd dat je vrij hebt voor, ja, voor dingen zelf te doen. Voor eigenlijk te leven eigenlijk. Daar komt het neer in feite. En ja, ik had ook direct veel meer energie. Dus want anders was mijn lichaam eigenlijk constant bezig met, ja, mijn lichaam had die energie nodig voor die alcohol af te breken. Nee? Dus
ja,
ik had heel veel energie en ja, dat was toch wel iets, ja, ik liep daarop in feite.
Ja. Wat we ook vaak zien is, je zei, ja, je zit depressief en inderdaad, je voelt je toch niet goed, waardoor dat je ook terug eigenlijk weer drinkt.
Mm-hmm.
Want ja, dat verdooft je, dat zorgt er ook voor dat je niet moet voelen.
Ja, inderdaad, ja.
Dus ik kan me wel inbeelden dat dat dan, wanneer dat je zo'n traject doorloopt, dat mm-hmm. dat dan best ook wel intens is, wanneer dat je echt weer alles begint goed te voelen. En zeker wanneer dat je aan, ja, persoonlijk werk doet.
Mm-hmm.
Ja.
Maar het is intens, zeker, hé. Maar allee, ja, de return die je ervan krijgt is, mm-hmm. ja, allee, ja, is, ja, hoe moet ik dat nou zeggen, dat is...
Zeker is iets heel moois in de
plaats. Ja, voilà, inderdaad. Ik moet zeggen, voordat, toen ik nog dronk, ja, toen had ik eigenlijk een aversie van mezelf.
Mm-hmm.
En gaandeweg ben ik eigenlijk ben ik meer zelfvertrouwen ben gekregen terug. En ja, door met mezelf bezig te zijn, in feite, ja, zelfliefde, ik heb dat al gedeeld. Ja, dat is toch wel heel belangrijk. Ja.
Lach op mijn lippen, jezelf graag zien.
Ja, ja, ja. Jezelf graag zien is heel belangrijk, ja. Daarin in dat verhaal.
Ja,
ja, je moet jezelf de moeite vinden ook voor, ja, voor nuchter te zijn in feite.
Ja.
Voor aan jezelf te werken in feite. Dus, allee, het heeft me enorm veel gezonken, dat nuchter zijn. Dat is,
Nu daarnet, in het voorgesprek, mm-hmm. toen we al een beetje begonnen te babbelen, vertelde je dat je ook in de bouw werkt.
Ja, 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 ja.
Ik kan me wel inbeelden dat dat best moeilijk is.
Ja, maar vroeger eigenlijk, voor mijn opname, werkte ik in de metaalsector.
Mm-hmm.
En ik ben eigenlijk, ja, na mijn opname eigenlijk in de bouw beginnen werken. Dus, maar dat was inderdaad, ja, dat was inderdaad wel niet zo makkelijk, want... Maar ja, ik weet het nog heel goed, de eerste dag dat ik eigenlijk in de bouw begon te werken. Dus ja, ik kom daar toe en ja, die mijn collega waar dat mee moest werken, die zei van het eerste moment, ja, rijden met de kamionetten. Ik zei, ja, ik vond dat lekker hoor, ja, dat is raar dat je ergens toe komt dat je meteen met die kamionetten mocht rijden. En hem was ook een stuk ouder. Maar ja, toen dat we in de kamionetten stapten, in feite, was het eigenlijk direct duidelijk waarom. Dus mijn collega had er ook direct een halve liter bier open.
Hoe laat was het toen?
Ja, 7:00 morgens. Dus ja, dat was wel confronterend. Maar pas op, ja, in de bouw, ja, dat zijn ook maar mensen. Allee, ik moet wel zeggen, ik heb nooit echt... ik heb er altijd van in het begin eigenlijk redelijk eerlijk over geweest van, ja, ik drink geen alcohol. Mm-hmm. Om die reden in feite, of ja, allee, meestal moet je dat eigenlijk niet vernoemen, maar meestal wordt het dat wel, soms wordt het dat toch wel achter gevraagd. Dus ik heb er altijd heel eerlijk in geweest. En ik moet zeggen dat ik daar eigenlijk nooit echt slechte commentaren op gehad heb. Allee, ik kan ze tellen in die 15 jaar op één hand in feite.
Ja.
En meestal, allee, dat merk ik ook, dus de... als er eigenlijk slechte commentaren komen, is het meestal van mensen die eigenlijk zelf meestal mijn probleem zijn.
Ja, dan zijn meer dat... over hen dan over jou, hè?
Inderdaad. Ja. Dus, allee, ja. Ik heb me daar eigenlijk nooit voor gezamen. Ik heb er al open over geweest. Ja, ik denk dat dat ook belangrijk is. Dat is misschien iets die leeft in de maatschappij. Mm-hmm. Ja. Allee, mensen die nu bijvoorbeeld naar me toe komen... voor de coaching, alleen je merkt dat die mensen eigenlijk enorm zenuwachtig zijn en dat ze eigenlijk ook, ja, met veel schaamte soms tot bij u komen.
Ja.
Maar eigenlijk is dat niet nodig, want ja, dus het is een groot probleem eigenlijk. Er zijn veel mensen die ermee sukkelen en alleen ik geloof niet dat er iemand opstaat 's morgens en zegt van, kan een keer alcoholieker komen bijvoorbeeld.
Ja, dat is.
Dat is echt iets, volgens mij is dat gewoon iets in de hersenen, allee, ja, die niet goed werkt. Waardoor dat je, ja, mm-hmm. die rem is kapot, in feite, het komt daarop neer.
En er bestaat een verslavingsgevoelig gen.
Ja.
Ik weet niet of je daar al van gehoord hebt.
Maar ja, ik moet zeggen, er zijn onderzoeken die zeggen dat dat niet echt genetisch is. En er zijn onderzoeken die zeggen dat het wel genetisch is. Soms weet ik het ook niet zelf niet meer goed.
Wel ja, genetisch, maar ergens dat er een zekere gevoeligheid is.
Mm-hmm.
Ik heb een DNA-test een keer gedaan.
Ja.
En daaruit blijkt ook dat ik dat verslavingsgevoelig gen heb.
Oh, ja.
Zelf, ik heb niet gekampt met... Well, ja, eigenlijk toch wel. Ik heb gerookt.
Ja.
Dat is al zo'n verslaving.
Ja.
Als ik kijk naar mijn alcoholgebruik, zeker als ik tiener was en toen verder studeren en in de studentenclub veel te veel alcohol.
Ja.
Want ik herinner me nog, er waren toen bierkoningverkiezingen.
Mm-hmm.
En ik ben er beschaamd voor te zeggen, maar toen was je daar trots op.
Ja.
Want ik was toen bierkoningin. Oh, wauw, hé. Amai, vent. En Lieslot?
Amai, Lieslot.
Vent, ik kan nog een beetje drinken. Hè.
Ja, ja.
Maar echt, maar dat is toch...
Ja, veel drinken is niet moeilijk. Hé. Dat is echt... dat doet hij niet zoveel in. Ja, dat is zoiets... ja, veel alcohol drinken is niet moeilijk. Hé. Gewend daaraan, dat is echt... En dat is zo. Hé. Als je jong bent, als je in een vereniging zit of gelijk wat... ja, soms wordt het dan een beetje mee gestoefd. Hé.
Echt, nog altijd eigenlijk. Hé.
Nog altijd soms, ja, zeker. Maar eigenlijk is dat niet echt iets voor heel trots op te
zijn. Nee, dus... zeker niet. Zeker niet. Maar dat ook bij mijn kinderen. Ja, jouw kinderen zijn nog iets kleiner.
Ja, ja.
Maar like onze oudste wordt nu 17. En ik moet zeggen, je is eigenlijk heel voorzichtig met alcohol. Ik ben er ook heel blij mee. Nu, het ook met je te maken met mijn persoonlijk verhaal. Ik ben de familie. Maar toch merk je, like toen onze tweede zoon Warre... Die wordt 15, zit ook in de Giro.
Mm-hmm.
En daar zei Robin nu van, ah ja, warre, amai, en op kamp. En god, dan mogen je eerste pintje
doen. Ja, ja, ja.
En toen pees ik, ja, eigenlijk hoeft dat niet, hè. Nu ja, ik weet, wat is jouw mening daarover?
Ja, het is moeilijk, hè. Allee, ja. Ik zeg het, alcohol, dat zit zodanig ingebakken in onze cultuur, in feite. Ik zou zeggen, als het gaat over jonge gasten of jong volwassenen, denk ik dat het belangrijk is dat ze toch bewust gemaakt worden van wat dat alcohol eigenlijk allemaal doet. Dus ik heb bijvoorbeeld ooit gelezen dat eigenlijk alcohol schadelijker is voor de gezondheid dan heroïne. Maar allee, ja, wat dat nu wil zijn, gebruiken we allemaal heroïne te pakken. Hey, maar,
iedereen aan de spuit.
Nee, liefst niet. Maar je wordt er wel heel afhankelijk van heroïne. Maar eigenlijk puur, als je puur kijkt naar de gezondheid, is alcohol veel schadelijker dan heroïnegebruik, blijkbaar. Dus,
ja, en je ziet wat dat op lange termijn doet. Zeker omdat ik iemand ook ontmoet had, waarbij dat eigenlijk door het jarenlange alcoholgebruik eigenlijk op de hersens kan. Al te zien was dat de hersenen eigenlijk... Dat er een beeld is van herseninkrimping. Mm-hmm. Door eigenlijk binnen een persoon die nog geen 60 jaar is.
Yeah.
Ook last met dingen onthouden.
Mm-hmm.
Dat dat niet zo onschadelijk is dan dat allemaal lijkt.
Nee, zeker
of
niet.
Of onschuldig. Allee, ik had zo noemen. Zeker uit een kijk naar... Ja, er zijn ook jonge mensen dat ik ken die al een levertransplantatie hebben gehad.
Mm-hmm.
Gewoon ook van veel te veel alcohol. Oh, dat is toch...
Ja, het is zeker, het is zeker een groot probleem. Mm-hmm. En kost onze maatschappij ook een bakken vol geld. En dan is dat nog maar juist... we zeggen bijvoorbeeld 2-3 miljoen... 2-3 miljard euro's dat de maatschappij kost, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar eigenlijk... moet je dat gaan zeggen? Ook ik vroeger bijvoorbeeld werkte, dus de maandag, de dinsdag, word ik eigenlijk in een zak waardeel ik dan hier zijn in West-Vlaanderen in feite.
Dus je moest al 2 dagen bekomen van je weekend.
Zeker. Het kost onze maatschappij veel meer geld dan dat er eigenlijk geweten is. Mm-hmm.
Ja, absoluut. Ja.
Dus en er gaat eigenlijk ook enorm veel potentieel verloren. Daardoor... als je iedere dag drinkt, dan kan dat niet anders. Of dat je de dag nadien niet op je 100% kan presteren. Nee, dat kan niet. Dus er gaat daar enorm veel potentieel mee verloren, in feite. Mm-hmm.
Mm-hmm. Voor nog een keer terug te keren naar de jeugdbeweging. Zat jij vroeger ook in de jeugdbeweging?
Ja, ik zat ook in de jeugdbeweging. Inderdaad. Ja.
Nu... Waar dat naartoe wel is ook van, ik geloof ook wel in een actieve rol die een jeugdbeweging kan spelen. Zeker ook in het ondersteunen van jongeren en begeleiden. Omdat ik ook wel zoiets heb van, we moeten zeker niet de jongeren het gaan verbieden. Want dan zit je met een verboden vrucht.
Ja.
Kan absoluut omgekeerd gaan werken.
Mm-hmm.
Ik geloof wel in... vroeger zeiden we altijd van, als ze het niet gaan leren in de giro, ze gaan het ergens anders wel doen.
Ja.
De giro. Het kan een andere jeugdbeweging zijn ook, whatever. Mm-hmm. Maar dat er daar eigenlijk ook wel een belangrijke rol voor hen is weggelegd naar ondersteuning en bewustwording ook.
Omdat je
daar eigenlijk met je netwerk hebt.
Maar inderdaad, maar het is altijd een beetje een verhaal van... de jonge gasten leven ook niet in... hoe moet ik dat gaan zeggen? Ze weten het ook dat er alcohol is. Als ik bijvoorbeeld 15, 16 jaar was... Toen hoort je van alles, je ziet van alles en het is ook wel iets, hoe moet dat zijn? Je wordt eigenlijk een beetje verplicht van mee te doen, hè, soms. Anders zie je, een poesie, dat ze zijn vroeger, bijvoorbeeld.
Dat is zo. Ik denk dat ik wel een verschil merk.
Mm-hmm.
Een verschil in, als ik kijk bijvoorbeeld naar mijn broer is 15 jaar jonger dan ik, wordt nu 27. En ik merk echt wel dat alcohol, daar wordt het echt bijna alleen nog gepusht. Ja, shotjes, hou hier.
Ja.
Hier, en drink maar shotjes. Terwijl dat er dan gasten zijn van, nee. Maar echt nog dat erin doen. Mm-hmm. Dat ik denk van, maar echt, hou, stop ermee. Als er iemand zegt, nee, is nee. Terwijl dat ik dan zie, bij onze oudste, die nu 17 wordt, dat zijn vrienden al zeggen, Robbe, voor jou geen pintje zeker een coca. Ik weet het niet meer, gerespecteerd wordt. Of het wel heeft te maken ook met zijn vriendengroep waarin dat een zit.
Ik denk wel dat er zeker een kanteling aan te gebeuren is.
Ja.
Je ziet dat ook aan de alcoholvrije drankjes die op de markt komen. In feite, als stopte, was er nog niets van alcoholvrije... Of toch niet veel.
De funny pisang.
Ja, de funny pisang en haatjes, dat was nog niet zo gekend. Dus ik vind dat eigenlijk wel goed. En ik drink dat eigenlijk zelf ook. Want er zijn ook mensen die dat... mensen die bijvoorbeeld gestopt zijn met drinken. Dat je daar niet moet over spreken van een haatje. Want die dat echt moeilijk vinden, die nog te nauw die link leggen. Maar ik zou zeggen, als je daar goed bij voelt, dan vind ik dat heel... ik vind dat juist aangenomen dat je, als je ergens toe komt, dat je een naadje kunt drinken. En toen zie je alleen nog een beetje, hoe moet je dat gaan zeggen, toch een klein beetje sociaal zo met mensen die alcohol drinken. Ik vind dat wel leuk. En ook, als je een hele avond water moet drinken, is dat echt...
Ja,
dat is ook niet echt dat. Hè. En als je een hele avond frisdrank moet drinken, dan kom je thuis, kun je niet slapen. Dan zit je met een opgeblazen maag. Dus, die lukkende naadje, ik vind dat wel een heel goed alternatief. Ja.
Ik drink dat eigenlijk ook wel graag.
Ja.
Ik drink dat ook wel
graag. Wat is dat? Ik kan me wel voorstellen, als je start... Met een gewoon pintje en als je dan moet overschakelen dan naar een naadje, dat waarschijnlijk niet zo goed is. Maar ik zou zeggen, ik zou iedereen aanmoedigen van te starten met een naad in de plaats van met een gewoon pintje in feite.
Ja.
En een keer te proberen een avond gewoon met een naad.
Ja. Wat ik zelf ook gemerkt heb, is dat wij zijn ook heel bewust veel minder beginnen drinken.
Mm-hmm.
Gewoon omdat dat ongelooflijk veel energie van mij wegpakt.
Ja.
Dan kwam ik bijvoorbeeld 's middags gaan lunchen. Vroeger was dat zo'n een wijntje. Maar wat gebeurde er in de namiddag? Was ik zo moe.
Mm-hmm.
En ik vond dat zo erg dat ik dacht van, ik doe dat niet meer. Dus als wij nu iets gaan eten op restaurant, dan vraag ik een spuitwater en een gin tonic glas.
Ja.
En soms kijken ze raar. Maar ook dat een uitleg van hun, gewoon spuitwater en een gin tonic glas. En dat kan, mag er daar een citroentje bij, maar dat wil niet. En dat is ook al, vind ik, anders, doordat dat in een ander glas is. En dat er daar toen al een beetje van die versieringsjes in
zijn. Dat is dat.
En dat vind ik ook, want... kijk, dit jaar, wel, hier in Zuurzeele is het elk jaar de kroontocht.
Ja.
En dit jaar ben ik eigenlijk ook zelfs niet geweest.
Ja.
Gewoon voor de reden, omdat ik dacht van... of dat je zegt, een gansnavond cola...
Mm-hmm.
Daar heb ik geen zin in. En in de namiddag had ik al een activiteit. Was dat gaan zwemmen in de zee.
Mm-hmm.
En jij meegedaan aan de kroontocht?
Well, dit jaar niet, omdat ik de eerste keer met het gezin op skireis geweest ben. Maar,
ik heb dat gezien. Ja. Juist. Ja.
Maar anders zou ik wel ieder jaar naar de kroontocht. En ik moet zeggen, ik ga eraan naar de kroontocht. Dus ik vind dat eigenlijk altijd wel leuk om er naartoe te gaan.
Ja.
Maar het is natuurlijk... Ja, tot op een bepaald uur is het ça va, snap je? Dus een keer dat rond 3-4 uur bent te komen, is het al moeilijker om een keer een gesprek aan te hebben met iemand. En toen gaat meestal naar huis.
Ja.
Maar, ik moet zeggen, ik heb altijd hier in de jeugdbeweging gezien. Mm-hmm. Dus ik ben opgeruimd met carnaval. Ja. En ik moet zeggen, ik ga zeer eraan naar carnaval in feite. En ik wil ook nog een keer duidelijk zijn, dus... Je moet niet gedronken hebben om een keer zot te kunnen doen. Dat wil ik toch wel een keer echt duidelijk vermelden. Allee, je kunt echt rustig een keer zot doen. En ik ben ervan overtuigd dat er veel mensen zijn die mij al tegengekomen hebben op de kroontocht. Die waarschijnlijk denken van, ik is dat met deze hier, gedronken of wat is dat? Uh-huh. Maar ik moet zeggen, ik ga naar de kroontocht. Ik kan me redelijk goed uitleven en het voordeel is dat ik een dag erachter terug fris man ben en dat ik me terug kan uitleven. Dat is zeker voor mij niet echt een obstakel voor naar daar te gaan. Allee, ik moet wel zeggen, in de beginjaren was het wel moeilijk.
Mm-hmm.
Je moet toch wel, het was pas uit mijn comfortzone komen, ik had dat zo zeggen. Maar, ik vind dat wel iets die mij wel enorm geholpen heeft in heel mijn proces. Want dat is het uiteindelijk. Dat is een heel proces dat nuchter worden. Je kunt daar enorm veel deugd van hebben. Van een keer uit je comfortzone te komen. Er zijn bijvoorbeeld mensen die nuchter worden. En die zichzelf opsluiten. Ik zou tegen die mensen zeggen, alsjeblieft, doe dat niet. Want volgens mij word je dan ook veel vatbaarder als er een keer een slecht moment is om toch terug te hervallen.
Ja.
Ik denk dat echt... Ik zie dat als bijvoorbeeld een sporter die... dat je iedere dag dezelfde 5 kilometer gaat lopen.
Ja.
Nee?
Ja.
Allee, dan word je als loper eigenlijk niet beter van, ja. Dan maakt je geen vooruitgang mee. Dus ik denk dat het echt belangrijk is dat je jezelf soms een keer pusht van een keer uit je comfortzone te komen. Zo, allee, word je alleen maar sterker.
En ook je angsten durven onder ogen zien.
Ja, zeker. Je angsten durven onder ogen zien. Allee, ik moet zeggen, ik heb nu in die 15 jaar al heel veel aan mezelf gewerkt. En allee, ja, ik voel me eigenlijk sterker dan ooit. Ik voel me echt sterk. Dus ik ga als morgens ook gaan lopen door weer en wind. Dat is echt, de uitspraak, dik vel kweken, allee, dat komt van ergens. Dus ik geloof daar wel in dat dat je daar een dik vel door kweekt. Ik zou zeggen, ja. En eigenlijk geldt dat voor iedereen, he. Voor iedere mens. Durf een keer durf rusten onder uit je comfortzone komen. Ja. Bijvoorbeeld, we hadden net over de ski race. Dus dat was nu heel. Dat was nu echt zoiets. Een topvoorbeeld eigenlijk van uit je comfortzone komen. Dus de kinderen, dat was de eerste keer dat ze gingen skiën. En de eerste twee dagen, dat was echt een ramp. He. We moesten naar de skischool gaan. Dat was wenen, tot en met. En op een bepaald moment zei je, we zijn rappen weg. Dus dat de leraars in feite hun werk kunnen doen met de dochters. En allee, dat is dan zo zalig te zien. Achter 3 of 4 dagen, allee, ze beginnen dat te kunnen. En ze bloeien helemaal open. He. Mm-hmm. Dus... ik wil zeggen, als je een keer uit je comfortzone komt, dat is enorm verrijkend.
Absoluut, ja.
Dus dat geloof ik wel sterk in. Ja.
Ik ook. Maar echt, zeker. Had het over dat lopen, misschien wel een keer vertellen aan de mensen, dat is niet zomaar lopen wat je doet, maar het is echt 's morgens vroeg.
Ja.
Kun je zeggen dat je een ochtendmens bent?
Maar ja, dat is ook iets die een beetje ruïd is. Want vroeger was ik totaal geen ochtendmens. Je
gaat het allemaal leven.
Dus, natuurlijk, mijn nuchter te worden, moet je dat zeggen, je zit natuurlijk fris, veel meer fris man in feite. Dus je slaap verbetert. Dus ja, ik was kijk vroeger wakker. Maar dan, nu dat heel vroeg gaat lopen, dus voordat ik ga werken, dat is eigenlijk nog maar iets dat ik sedert een jaar, 2 jaar doe, in feite. Maar dat is ook een beetje, dus ik werk bijna iedere dag van 7 ongeveer tot ongeveer 6. Dus ja, we zijn met een jonge gezin, dus met kleine kinderen. Dus als ik het moest zeggen van s'naams, tegen mijn vrouw van hier trekt je plan, kan lopen, snap je? Dus dat zorgde wel voor een beetje frustraties, dus... Heb ik dat een beetje verlegd in feite, want eigenlijk lopen, dat is mijn passie. Dat was ook zo'n beetje mijn eerste doel na mijn opname. Dus dat is begonnen met kleine doelen, bijvoorbeeld in Antwerpen, de 10 miles. En dat is toen eigenlijk naar een marathon. Dat was eigenlijk mijn eerste groot doel, als we achter mijn... mijn nuchter, achter mijn opname in feite. Mm-hmm. Moet je wel zeggen, dat lopen voor mij is dat echt, voor mij is dat echt, passie, een passie en ook, dat is pure ontspanning voor mij. Dus ik kan daar enorm goed mijn dagen in verzetten. Ik ben ook graag buiten en in de natuur en dat wil ik ook nog een keer zeggen. Ik wil dat toch nog een keer zeggen, hier meestal we bezig zijn.
Hoe luisteren mensen?
Het effect van gezonde, verse buitenlucht, dat is een van de beste medicijnen dat er bestaat, volgens mij. En ook, daarop opvolgend, de natuur. Alsjeblieft, mensen, als u gestrest voelt, trek de natuur in. Houd hem die verse, gezonde lucht in. Allee, kan dat iedereen aanraden en meegeven. En ik kan het niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dat is. Allee, we zijn soms zo, van om ergens pijn hebben in ons hoofd of lik wat, rijdt me zo rap naar dat pilletje, die een quick fix, maar gaat alle dagen naar buiten en gaat veel minder ziek zijn. Ben er rotsvast van overtuigd. En ook voor je mentale gezondheid is er niets die beter is.
Dat is ook wetenschappelijk bewezen.
Voilà. Dus voor mij moet er daar bewijzen van zin.
Ik ondervind het ook.
Ja.
Ik zie het ook bij de mensen die bij mij komen, wat dat de natuur doet.
Ja.
Nu, de natuur, dat is onze tweede thuis. En onze hersenen herkennen dat ook, die natuur.
Dat is onze tweede thuis, maar er zijn weinig mensen... Allee, ik denk dat er niet zoveel mensen onder dat bewust van zijn...
Er zijn toch mensen dat ik zeg van, oh my, ik denk echt dat je er een keer zo teugd van in om een keer mee bij je langs te komen. En toen zeggen de mensen, maar ja, wanneer zou ik dat nog doen? Ik heb geen tijd.
Mm-hmm. Maar, ja, dat is ook iets die heel fout is. Hè. Dus om het nu aan over dat lopen om 5 uur 's morgens. Allee, ja, ik doe dat dan, anders komt het er niet van. Hè. Dus je moet echt... Tijd maken voor jezelf, hé. Dat is heel belangrijk. Dus daarom ook die zelfliefde. Je moet echt investeren in jezelf. Je moet... ik vind dat wel belangrijk. Ja.
Zeker. En het lopen ook doen voor jezelf. Want vroeger had ik op Strava.
Ja.
Dat doe ik niet meer. Omdat ik ben geen rappenloper. Ik loop ook op... ik druk ook een schemaatje van. Ja. Van 10 of 15 kilometer. Het haalt mij ook om te delen op social media. Van kijk, daar zit het nu.
Mm-hmm.
En ik vond het heel mooi voor te zien. We hadden ook vandaag nog een filmpje gepost over... waarom film je eigenlijk? Of post je filmpjes over je lopen.
Ja.
Er is geen katten dat interesseert. Mm-hmm. Maar wel, stel dat er dan toch één iemand is. En dat is het. En ik ben er ook van overtuigd dat er toch altijd iemand is die denkt... Amai, eigenlijk. Alice Lotta kan. Of Tris dat doet. En wel... Weet je waarom zo kijk dat niet kan?
Het is dat, zeker.
Kom aan.
Voilà, en het is ook dat een beetje dat ik wil vertellen aan de mensen. Dus ik ben gestopt, ik ben nuchter bij een leven. En ik kan het, dus iedereen kan het. Hé, volgens mij, dat is een van mijn grote coach. Als het kijk kan, kan het iemand anders ook. Ja. Dus ja. Ik zou zeggen... Allee, de mensen die je er niet goed voelen bij hun alcohol gebruik, stop met je te samen en zoek hulp.
En ik geloof ook dat deze podcast ook ongelooflijk inspirerend werkt naar andere mensen. En kijk, want ik had hier klaargelegd, ik had het daarnet ook verteld, ik heb onlangs een berichtje gekregen van een hele moedige vrouw. Ik ga haar naam natuurlijk niet vernoemen. Maar ik wil het wel een keer heel kort voorlezen. En die vrouw stuurde mij... Goedemiddag, je kent me niet, maar ik wou je even bedanken. Echt. Je sprak een heel eind geleden in een filmpje op Insta over Evi Hendricks. Van Alcohol Alarm. Een podcast waar ik al heel veel aan heb gehad. Dus bij deze ook echt nog een keer een shout-out naar Evi. Wat dat zij ook doet, want zij deelt daar ook haar verhaal. En moet het ook mensen aan om nuchter door het leven te gaan... Dan gaat deze dame verder. Ik heb zelf een probleem met alcohol en dronk in het geniep. Dit is nooit opgevallen voor iemand. Dit hield ik voor mezelf tot vorig weekend. 1000 kilo van mijn schouders. Alcohol zit zo verweven in de maatschappij. Wat we daarnet eigenlijk ook echt wel gezegd hebben. En dan stuurde ze nog misschien een idee om dit nog eens ter sprake te brengen. En dan dacht ik, wat een podcast met Tris. Staat gepland, dus... Nu, en dan heeft ze het ook dat ze er inderdaad van overtuigd is dat er nog zoveel vrouwen zijn met een drankprobleem. Meld zijn voor jezelf en jezelf graag zien.
Mm-hmm.
Dat wou ik even met je delen. Fijn weekend. Groetjes en dan de naam. Goh, echt, ik krijg er nog kiekenvel van. Ik vind het zo, zo mooi.
Ze heeft daar iets belangrijks. Ze zegt ook, meld zijn voor jezelf. Dat is ook heel belangrijk.
Ja.
Probeer niet te streng te zijn voor jezelf. Ja, ook als je in dat proces zit van nuchter worden, als ze een keer ervalt, dat hoeft geen ramp te zijn. Hè. Dat is zoiets, ik weet al uit ondervinding, als je zelf geen erval hebt, maar als mensen ervallen, die mensen zijn echt, zijn beschaamd, hè, tot en met. En, en vaak is dat dan een keer de omgeving die dan ook natuurlijk niet gelukkig is. Als er een erval is, die mensen zijn natuurlijk teleurgesteld. Ik wil juist nog een keer zeggen. Die mensen hebben misschien al 999 keer nee moeten zeggen tegen alcohol. En als het dan misschien een keer een slecht moment gehad hebben, moet je die mensen niet direct afbrengen. Iedereen kan missen. En allee, als je fout maakt, dan kun je ook het leren.
Dat is
heel belangrijk. Dus allee, vooral de mensen die ervan, allee, dat doen gewoon verder.
Een verloren dag is nog geen verloren oorlog.
Voilà.
Ja.
Voilà.
Alright, nu, wat jij ook doet tijdens je lopen, dat is run, dip, run.
Ja.
Vertel daar een keer over.
Maar ja, dus run, dip, run, ja, hoe moet ik dat gaan zeggen? Dat is iets, ja, ik kan dan een keer ergens lezen. Het is dan een boek, denk dat de verademing is, van Koen de Jong, een Nederlander in feite. Ja, omdat ik zelf ook een tijdje heel veel bezig ben. Ik ben er eigenlijk nog veel mee bezig met de ademhaling in feite, wat dat kan doen met een mens. En die beschreef dat in zijn boek dat hij dat eigenlijk regelmatig deed in Amsterdam, dan ging hij gaan lopen. Dus en overwege deed hij dan bijvoorbeeld zijn kleren uit. Hij sprong in het koude water in feite. Mm-hmm. En ja, toen deed hij weer zijn kleren aan in feite en liep hij verder. Dus ja, ik was eigenlijk al een tijdje, want dat moet ik nog een keer vertellen. Dus wat ik eigenlijk 's morgens ook altijd doe, is ik douche mij gewoon met warm water. Maar de laatste 2-3 minuten zet ik dat ijskoud. En de reden dat ik dat doe, is eigenlijk... het is zeker ook gewoon, het is gewoon een zonde. Dat wil ik vooral nog een keer meegeven. Ik zou wel zeggen, als je ermee begint, bouw het rustig op.
Ja.
Dus begin ik met 10 seconden of zet het misschien een beetje minder warm en minder koud in feite. En bouw het gewoon stelselmatig op.
Mm-hmm.
Voor mij is dat toch iedere keer, dus bijvoorbeeld discipline en wilskracht, dat is toch iets dat je volgens mij dat is een spier dat je kunt trainen.
Ja.
Dus iedere keer s'morgens die een knop omdraaien, dat is toch even. Altijd als we een momentje van, ja, eigenlijk wil ik dat niet.
Ja, ik heb dat ook.
Ja. Oh, denk dat...
Er zijn momenten dat ik echt zeg van, dat je, soms ik heb momenten dat ik denk van, ja, En ik heb ook momenten dat ik denk, maar echt vandaag niet.
Ja.
En vaak zijn dat de dagen dat ik me minder goed voel.
Ja, dat zou wel heel goed kunnen.
Ja, bij mij persoonlijk, ik zeg dat bij iedereen.
Tuurlijk, maar ik moet zeggen dat toch... Van mij eigenlijk, ja, pas op, er zijn ook wat dingen dat het makkelijker gaat, maar het is toch altijd dat zoiets in je hoofd, dat is echt letterlijk en figuurlijk de knop omdraaien dat je moet doen.
Ja.
Dus ik vind dat een goede manier voor eigenlijk je wilskracht en discipline ook wel op een of andere manier te trainen. Allee, ik kan dat niet bewijzen, maar dat is wel mijn ervaring.
Ja.
Dus ja, ik was daar wel mee bezig en overlast was ik aan het lopen met twee maten en we passeerden daar aan de zeepsput Sint-Pietersveld in feite. En ik had toen al gezegd tegen je zitten, zo'n hier kan niet in dat water springen hier. ze zagen dat eigenlijk niet zitten. En ik vond dat wel jammer. Ja. We hebben weer een doorlopen in feite. Mm-hmm. En dat was toen 2 weken erachter. En het was juist eigenlijk, het lag aan een laagje ijs op. Dat was toen met een andere maat dat ik ging gaan lopen. En ik zei tegen hem, zo meer kan je niet in dat water gaan. En hem zei, maar ja, in dat water gaan, het is dus goed. En, wat gaan we er dan doen? We gaan nat zijn en we moeten nog naar onze auto lopen. Maar ik zei tegen hem, stop het, zweet. Ik zei, kom, we gaan dat doen. Het is goed. En dus ik moet wel zeggen, mijn moeder is ook wat bezig met dat koud douchen. Dus doe dat niet als je dat nog nooit gedaan hebt. De eerste keer heel koud water. Het is wel belangrijk dat je daar een beetje ervaring mee hebt, doet, dat je daar geen tour mee doet.
Ja.
Dus ik heb dat gedaan en ik moet zeggen, kijk, dat is een hele dag heb roze wolken lopen. Nee, dat is echt...
Dat er toch vrijkomt aan stoffen in je lichaam is ongelooflijk om dat te doen.
Ik kan zelfs lezen dat er stofjes vrijkomen, dat je dat week nadien nog altijd terugvindt in je lichaam. Dus dat is zeker... het is zeker gezond. Allee, het heeft me wel een positief effect, kan dat zo zijn.
Je gaat dat wel merken naar je kinderen ook. Ik ben er echt van overtuigd dat we daarin ook wel Ja, een echt mooi voorbeeld zijn, want onze dochter kwam zondag thuis van de Giro.
Ja.
En bij ons in de tuin staat er een Intex van in de zomer. Ja. We laten dat staan. En het gebeurt dat ik daar ook in ga, achter dat ik gelopen heb. Dan ga ik daarin. En ze zien dat. En nu kwam onze dochter thuis van de Giro. Dus ja, hoe warm was het zondag? Ja, het lag nu wel geen ijs op, maar ik denk niet dat het 10 graden was. Nee. Ik ga nog een keer in het zwembad. Plonsch.
Ja, dat is dat.
Erin, samen met Wim wel. Ik was dat nog nooit gedaan. En Wim zei ook van... Ja, want het, natuurlijk, ja, je gaat eigenlijk in een fight-flight-modus. Ja. Dus ze begint eigenlijk te vechten. Mm-hmm. Waardoor dat je heel... Vechten in die zin dat je... dat je eigenlijk zo begint aan. Want het is belangrijk dat je heel rustig... En zei ook, ja, papa zei, ja, goed ademen, goed ademen. En, amai, zegt ze, dat was kwijt niet leuk. Dus ja, dat is wel tof, hè.
Maar ik moet, ten wel, omdat je dan nu dat voorbeeld heeft van uw kinderen. Maar overlaatst, ze zijn nog klein, ze zijn 4 en 8. Maar ja, laatst was het kerst namens dat ze in de douche wilden gaan. En dat ze zijn, ja papa, we willen ook zo'n koude douche, like dat hij doet.
Zalig.
Ik zei, ja. Dat is goed, zei hij. Ja, man, dat kan ik proberen, niet, maar dat is niet zo goed afgelopen. het was veel getier en ik kan niet lang moeten koud zijn. Maar ja, dat, natuurlijk.
Oh, dat is een keer een
voilà.
Ja, dat is tof.
Ja, tuurlijk, nou, tuurlijk. Ja, tuurlijk, zeker. Dus ja.
Oké, amai. Ik ben nog veel verteld.
Ja.
Tof, hé. Dat is, of dat we er elkaar al jaren kennen.
Ja, maar ja, pas op. Dat is nu wel iets... Allee, ja, als ik daarover ben te spreken, dat is echt... Dat is mijn... Allee, ja, dat is echt mijn passie. Ja. Dat is eigenlijk, ik wil dat graag overbrengen naar de andere mensen. Nee, dat is...
Kijk, bij deze. Voilà.
Voilà.
Super. Onlangs heeft Max Colombi ook iets de media gestuurd. Mm-hmm. Wat ik zelf eigenlijk heel moedig vind.
Ja.
Van, ik denk dat dat ook helpt. Dat zeker die mensen met zoveel invloed op jongeren en mensen in het algemeen, dat alleen maar ook de boodschap kan helpen dragen. He. Dat ook tuurlijk. Veel meer bespreekbaar wordt gesteld.
Mm-hmm. Het zou wel zijn. Dus, dat is echt belangrijk dat dat een beetje uit de taboesfeer komt, die feite. Ja. Dus, allee, ja, we zijn allemaal mensen. Allee, ik zie het dit best zo. He. Dus, we zijn geboren met een fantastische machine en er staat daar een fantastische computer op van boven. Maar het enige probleem is dat ze te vergeten zijn van de handleiding erbij te steken in feite.
Dat zeg ik ook. Ik zeg dat was in plaats van die moederkoek die eruit komt, dat dat beter een handleiding geweest. Ja. Per kind en per persoon. Want kijk, zo moet je doen en zo moet je ermee omgaan. Maar ja, ik ben er ook wel zeker van dat het misschien allemaal niet zo boeiend zou zijn.
Ja, nee, dat is dat. Dat dus ja, allee, voor mij is het... Allee, het is raar om te zeggen, maar mijn kwetsbaarheid toen in de tijd ook wel, mij ook wel sterk gemaakt. Dat is eigenlijk, eigenlijk moet ik het zien als een schenkje in feite. Dus die tegenslag in feite, ben ik wel de man geworden wie dat nu ben in feite. Dus,
van
ja.
je message maken, nee? Dat is een mooi
tuurlijk,
een
mooie zade.
Nu, die kwetsbaarheid, dat is voor mij ook iets die echt wel een heel belangrijke rol speelt. Want zelf was ik eigenlijk een bang vogeltje. En mensen zeggen, hey. En dat ik ook zei, van ik had geen zelfvertrouwen, maar ik had... een ongelooflijk grote mond. En dat was toen eigenlijk mijn schild.
Ja,
maar eigenlijk zat er daar iemand achter die heel bang was voor gekwetst te worden.
Ja.
En vandaar merk ik ook van, door je kwetsbaar op te stellen, dat je ook die laagjes mag loslaten rondom jou. En dat je ook zoveel meer in verbinding komt. Ook mensen leert kennen die ook dichter bij je... die beter bij je passen, waardoor dat je ook...
Ja, dat is een beetje de wet van de aantrekkingskracht die je beschrijft, dus denk dat. Ik.
Want hoe heb jij dat ervaren? Zijn er like, vrienden rondom jou? Is dat ook veranderd? Of?
Ja, dat is nu bijvoorbeeld dat is, met mijn vrienden in feite van de jeugdbeweging in Tudde. Houden we er eigenlijk nog ieder jaar een weekend. En dit jaar was toch wel redelijk opmerkelijk. Dat, dus vroeger was dat allemaal een bak bier dan mee aan een weekend. En nu is dat 50-50. Dus Nuft gewoon bier en de naft eigenlijk en al. Dus dat is toch wel een opvallende trend in feite. Mm-hmm. Allee, ja, die wel goed is in feite. Super. Dus
super.
Ja, kan het alleen maar
ja.
aanbevelen in feite. Van toch iets bewuster te zijn van je drinkgedrag. Mm-hmm. En ja, moet er ook bewust van zijn dat je... ja, dat je veel potentieel verliest. Die
ja.
Daar achter zie je ja, zie sowieso, mm-hmm. sowieso minder energie. Mm-hmm. Dus ja, eigenlijk zijn er, allee, er zijn, je hebt dat juist de vraag achter voordelen
mm-hmm.
van nuchter worden, maar er zijn dus ook geen nadelen. Niet?
Ja.
Een keer dat je er echt ja, dat je nuchter geworden zit en dat je dat proces doorlopen hebt en ja. Ik kan eigenlijk van mijn eigen kant nu geen nadeel opnoemen, in feite, ja. Dus...
Ik zie hier een mens zitten die straalt, die van echt het passie spreekt.
Mm-hmm.
Nu, je helpt ook andere mensen in hun proces. Als er iets is dat je zegt van, dat wil ik al graag meegeven. Met mensen die nu luisteren en ergens struggelen, wat zou dat dan kunnen zijn?
Ja, het is al een beetje wat ik vertelde. Dus ja, tracht die schaamte te overwinnen. Ja. Want dat is toch wel heel belangrijk. Ik weet het nog heel goed. Op het moment dat ik die stap binnenzette in de kliniek in Petem. Ja, ik was ja, een heel klein manneke. Ik was echt diep beschaamd. En ja, dat is toch wel een hele grote de stap die je moet zetten is toegeven dat je een probleem hebt en hulp zoeken. Nee, dus, maar allee, ik kan dat nu al meegeven met iedereen die stap zet, kan er alleen maar beter van worden. Nee? Ja. Dus allee, ja, ik zou zeggen, ja, tracht toch die schaamte te overwinnen en zoek hulp op gelijk wat voor manier. Praat erover ook, ja. Als het mogelijk is, is heel belangrijk, hè, ja. Mm-hmm.
Ik heb er eigenlijk nog stage gelopen.
Ah ja, kijk.
Ja, de ontwenningskliniek in Petem. In het tweede jaar verpleging. Ik was toen 20.
Mm-hmm.
En ik ging eigenlijk psychiatrisch verpleegkunde doen, omdat we dat enorm aansprak.
Mm-hmm.
En ik weet nog dat we toen een soort remedieringsweek, of zo, ik weet niet meer hoe je dat dan noemde. En dat was een soort voorbereiding op dat derde jaar.
Ja.
En daar ben ik eigenlijk voor het eerst in contact gekomen met persoonlijk werk.
Ja.
En dat was voor mij zo confronterend, dat ik niet gekozen heb voor psychiatrisch verpleegkunde.
Ja, het is wel... Oh ja, de verhalen die je dat hoort, is soms echt confronterend. Ja.
Ik heb het enorm graag gedaan, maar voor dan zelf... Want ik moest dan beginnen naar mezelf kijken.
Mm.
Ja, ik vond het gemakkelijk voor naar iemand anders te kijken en voor daarin hulp te bieden en te luisteren. En, en dat zijn ook wel eigenlijk meestal allemaal sociale mensen.
Mm-hmm.
Maar
ik moet wel zeggen, dus vertelde daarnet, toen ik daar binnenkwam, dat ik een heel klein manneke was. Maar ik moet wel zeggen dat ik me daar eigenlijk redelijk rap wel ja, goed voelde. Hé. Dus wat ik die periode nu terug bekijk van in Petem, van die opname, kan ik daar eigenlijk alleen maar met een goed gevoel naar terugkijken. Ja. Dus... Allee, ja, je zit er ook met allemaal mensen die hetzelfde probleem hebben. Dus ja, voel je eigenlijk wel, moet dat zijn, ja.
Er heerst daar... erkenning.
Ja, er heerst daar toch, moet dat zijn, ja. Het is de gelijkwaardigheidsgevoel die je hebt. Dus, plus dat ook iets is die in alle lagen van de bevolking zit. Dat wil ik nog een keer meegeven ook. Dus, er zaten daar dokters. Ik wil maar zeggen. Dat probleem staat dan niet alleen bij de arme bevolking. Gewoonlijk dat sommige mensen denken. Nee. Allee, ja, het is echt iets van in alle lagen van de bevolking. Zeker. Dus,
zeker. Ja, want er heeft nog een arts aan mij verteld. Zeker in perioden van toen dat er corona was. Hoe druk dat toen was. En dat hij ook zei van, ik kon maar niet meer ontspannen met een glas wijn. En toen begon ik te beseffen van, oh, maar dat is hier niet meer oké. Dus,
maar ja, dat is zo. Hé. Dus alcohol wordt veel gezien als een beloning, maar dat is eigenlijk geen beloning. werd eigenlijk overrecht. Dus ja, het is toch belangrijk dat de mensen door een keer bij stilstaan. Dat is eigenlijk niet echt een beloning dat je zelf heeft.
En dat is eigenlijk, met suiker is dat net hetzelfde.
Mm-hmm.
Ah, maar dat taartje of dat pralintje of dat koekje, ik heb dat nu verdiend.
Mm-hmm.
Suiker werkt ook enorm verslavend.
Maar
het is nog op een ander niveau, mm-hmm. maar het is ook niet gezond.
Het zijn allemaal een beetje van die quick fixes.
Ja?
Allee, ja. En dat merk ik nu wel, in onze maatschappij is dat overal zo. Dus ja, het is zo in het wat van, ja, vandaag bestaan is morgen aan onze deur. Dus ja, wat ik vrij confronterend vond, laatst ook, was ook een bericht die in de pers kwam, als het ging over depressies bij jongeren, dat nou ja, de antidepressiva's, dat dat ja, bijna verdubbeld is in een paar jaar tijd, dat dat zoveel voorgeschreven wordt. Terwijl dat ik denk, is dat wel de juiste oplossing? Dat is...
Dat wordt, ik merk ook dat dat heel gemakkelijk voorgeschreven wordt. En ik heb dat zelf ook ondervonden.
Mm-hmm.
Toen dat ik eigenlijk nog in het ziekenhuis werkte en voelde van... Dat is hier eigenlijk mijn plek niet meer. En ik had toen heel veel migraine. Ik voelde me eigenlijk niet goed. Ik had overal tinteling, breekton, chronische hyperventilatie. Ik pakte al medicatie voor mijn maag. Want ik had maagontsteking en slokdarmontsteking. En als ze vroeg naar stress, maar ik had zeker geen stress... Mm-hmm. Totdat ik toen bij de neuroloog kwam, zeker voor die migraine. En die zei ook van, pas op, geen verwijging naar de neuroloog. Maar die zei van, ja, weet je wat, anders voor je migraine en je innerlijke onrusten, mag je nu anders een pilletje voorschrijven.
Ja.
En ik heb toen ook antidepressiva genomen.
Mm-hmm.
Maar dat heeft me zo afgevlakt, dat ik wel besefte van, nee, dat is niet hetgene wat ik nodig heb. Nu, als ik mezelf de vraag stel van, zou ik het aanvaard hebben, moest die gezegd hebben, Lieselotte, zou ik niet met iemand gaan praten? Dat weet ik dan niet. Ik kan daar niet op antwoorden.
Dat is moeilijk, inderdaad. Het is ook weer, het zit ook altijd weer een vorm van schaamte in. Je moet weer naar die mens stappen, je moet daar je verhaal doen. Allee, het is altijd confronterend. Dus, maar dat is ook uit je comfortzone komen.
Ja.
Dus,
En ik vond op dat moment dat ik nog niet zo echt eigenlijk een probleem had.
Ja.
Maar ik was gewoon keihard mezelf aan het voorbijlopen.
Mm.
Maar ik zag dat toen nog niet. Maar goed, we zijn eruit geraakt en uiteindelijk ook door... Ja, wel. Wat ik nu doe, heeft er ook wel voor gezorgd dat ik daar een beetje op mijn limiet en dat ik dacht van, ik wil daar ook andere mensen mee helpen.
Mm.
Maar ik zie ook heel veel mensen op de wandelcoaching die ook met angst aanvallen zitten.
Ja.
Ik kan nog niet onmiddellijk zeggen angststoornissen. Maar die toen ook daarvoor een pilletje krijgen. Wat ik toen zeg, en die mensen zeggen, maar ik wil er eigenlijk vanaf. Mm. En dat eigenlijk met naar jezelf te kijken en door ermee te leren dealen. Echter leren mee omgaan van, ja, maar wat kan ik zelf doen in plaats van naar dat pilletje die een quick fix.
Ja.
Want het is een plakker, ik zeg ik al, dat is een plakker in vulle wonden.
Ja, voilà, het is dat, hé. Die pilletjes, dat is symptoombehandeling, hé. Dat mm-hmm. is doen, dus de wortel moet eigenlijk aangepakt worden, hé. Zo sta ik in het leven, of dat probeer ik toch gewoon te doen. Ik heb nog nooit een pillenman geweest. Allee, dat is, het moet echt al hersen zijn dat ik een keer iets op pakken. Dus ik ben daar niet zo'n voorstander van.
Zeker, ik ook niet. Nu, en er zijn gelukkig al artsen dat ik gelezen had van mensen die eigenlijk bij hen komen met symptomen van depressie.
Mm-hmm.
Dat ze zeggen van, oké, je gaat nu naar huis.
Ja.
Je zorgt ervoor dat je geen alcohol meer drinkt.
Mm-hmm.
Dat je geen koffie meer drinkt. Dat je voldoende water drinkt. Dat je gezond eet. Mm-hmm. In de vorm van genoeg groenten en fruit.
Ja.
En dat je genoeg slaapt.
Mm-hmm.
En dat je beweegt. Dus dat je wandelt. Moet niet, ik weet niet wat voor een sport zijn, maar dat je wandelt en dat je buiten komt.
Voilà, maar het is...
Doe dat 3 weken mm-hmm. en kom in 3 weken terug. En dan moet je nog een keer kijken hoe dat is.
Het is heel anders. Allee, ik ben daar van overtuigd dat dat een heel andere verhaal is.
Maar dat vraagt
tijd. Inderdaad.
En dat lost niet. Onmiddellijk.
Dat is geen quick fix en dat vraagt inspanning. Tegenwoordig zijn we zodanig geconditioneerd. Overal waar je binnenkomt, het is overal 20, 21 ruin. Maar eigenlijk, als je evolutionair gezien, zijn we er al zo'n idee. We komen in een tijd dat we buiten zijn, dat we niet te kiezen hadden van hoeveel ruin dat was. Het is echt zo. Dus we moesten eigenlijk lopen ook terug. We waren in de natuur bezig. We waren ja, op jacht in feite, achter ons eten. We moesten eigenlijk echt inspanning doen. En ik vergelijk het soms, ik heb dat ook een keer gelezen. Als je dieren hebt die in een dierentuin zitten, allee, die dieren hebben alles. Ze hebben niets tekort, dus ze krijgen eten. Ze hebben een nest waar ze kunnen slapen. Die dieren hebben niets tekort, maar ik geloof niet dat die dieren gelukkig zijn. Snap je? Dus, allee, voor mij is dat toch wel iets die me de laatste jaren eigenlijk meer en meer uit doet nadenken. Dat toch, allee, ja, dat is toch evolutionair. Allee, ik denk dat ze door een rap allemaal geëvolueerd is, dat ons brein daar eigenlijk niet mee kan, ja, mee overweg kan in feite. Nee. Ja.
Nee. Maar dat je zegt van die dieren, toen mij denken aan het boek van Glennon Doyle, Ongetemd Leven.
Ja.
Ik weet niet of je hem gelezen
hebt.
Nee. En dat begint eigenlijk met de cheetah die vastzit in de dierentuin en allee, die dus ook en ongetemd leven van uit je kooi breed. Nee, dat trouwens een heel, heel mooi boek.
Ja, kijk,
heel tof boek. Oké, amai, tof, heel mooi gesprek.
Ja.
Kijk,
zeker.
Ik zou zeggen, super, dikke merci, Dries, voor je verhaal te doen.
Ja, geen probleem. Dat is echt het ding dat ik wil doen, is mensen motiveren en inspireren.
Ik denk dat je dat zeker met je verhaal hier op kunt gedaan, en dat er zeker aan mensen
inspireren. Ja, dat hoop ik, ja.
Als er mensen zijn die je willen terugvinden, ze kunnen je vinden via...
Via Instagram, in feite. Als je gaat kijken naar mijn profiel op Instagram, staat alles duidelijk erop hoe ze me kunnen bereiken, in feite. Dus,
ja. En dus, het noemt?
Dries Steenhuizen Coaching.
Ja, voilà. Heel belangrijk. Voilà. Dus, lieve mensen, gaan we een keer naar gaan kijken. Mm-hmm. En Ton zou ik heel graag afsluiten met de magische woorden dat Dries altijd doet en die enorm opbeurend werken, want ik heb ook wel een keer mijn dipje en ik had dat onlangs ook. En Ton stuurde Dries me die magische woorden en ik hoorde het hem al zeggen en ik zat al en begon al te lachen en het ging me al deugd. Dus...
Oh ja, kijk, ja. We zijn, kom aan, gastjes. Yeeha!
Super dankbaar dat je terugluisterde naar deze podcast. Heb je genoten van de aflevering? Laat dan zeker een review achter op je favoriete platform. Je feedback is echt super belangrijk en het helpt niet alleen mij, maar ook andere luisteraars die op zoek zijn naar inspiratie en groei. Dus echt super, super dikke merci voor je steun. Tot de volgende!